Welkom bij Relaas, waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En we zijn er bij Relaas van overtuigd dat iemand pas echt leert kennen als je zijn verhaal hebt gehoord. En voor deze week geldt dat ook heel letterlijk. Je kan Michiel niet kennen als je dit verhaal nog niet hebt gehoord.
Afgelopen zaterdag was het eigenlijk een beetje een mijlpaal in mijn nog jonge bestaan, want ik werd officieel geproclameerd als bachelor in de journalistiek. Yay. Kleine kanttekening, ik ben 26 jaar. En als je die twee dingen zo samenzet, bachelor, 26, nu afgestudeerd, dan gaat er bij de meeste mensen zo wel een belletje rinkelen van dat klopt gelijk niet. Dat klopt inderdaad niet. Ik heb daarvoor 5 jaar geneeskunde gestudeerd. En dan komt altijd diezelfde vraag van oei, zo'n ommezwaai plots, wat is er juist gebeurd? En dan heb ik dat eigenlijk al zoveel keer moeten uitleggen dat er dan eigenlijk wel een standaard uitleg in mijn hoofd klaar zit van ja, ik was eigenlijk niet gemotiveerd en dat is nooit mijn passie geweest. En op den duur begon dat te wegen op mij. Hè. Zat ik achter met mijn vakken, werd ik er eigenlijk ook niet gelukkig van en heb ik na 5 jaar beslist om de stekker eruit te trekken en te kiezen voor iets waar ik wel gelukkig van werd en dat is journalistiek geworden. En eigenlijk is dat wel, bevat dat heel veel waarheid, maar het is eigenlijk de waarheid met een heel schoon strikje rond. Want eigenlijk is de volledige waarheid niet zo mooi. Ik denk het meest accurate antwoord dat ik ooit op die vraag gegeven heb, was toen dat ik te gast was in Kant, ik kan u redden op 1 op zondagavond. En Tom Leenaerts, de presentator, vraagt diezelfde vraag van 5 jaar, leg dan een keer uit. En ik had eigenlijk al de dagen ervoor niet geslapen, liggen top, want ik wist die vraag gekomen, wat ga ik erop antwoorden? Het is zondagavond op 1, de mensen willen niet doodgeslaan worden met een triestig verhaal. Al superveel dingen in mijn hoofd en toch flap ik er super impulsief uit van, ja Tom, ik heb eigenlijk veel gelogen. Waarna dat er zo een super pijnlijke stilte valt, zo hoort zo in de verte een krekel chirpen. En dan vraagt Tom Leenaerts, wat is uw sterrenbeeld? Dus dan, oké, goede vervolgvraag. Dat momentje is er uiteindelijk uitgeknipt. Dat zat niet in de montage, dodge the bullet. Maar eigenlijk, achteraf gezien, was dat wel het antwoord waarom dat ik 5 jaar lang geneeskunde gestudeerd heb. Nu, daar zijn jullie nog niet veel wijzer mee natuurlijk, dus misschien om dan een keer helemaal uit te leggen, ga ik terug naar voor mijn periode geneeskunde. Toen dat ik nog jong en een beetje een egotripperke was, ik hoop dat dat niet arrogant klinkt, maar ik was eigenlijk best wel een slimme gast en eigenlijk moest ik nooit veel doen om heel goede punten te halen. Met als gevolg dat ik eigenlijk met het concept leren zeer onverschillig en lui en ja, ik kende dat gewoon niet. Ik heb nooit leren, zoals dat ze dat zo mooi uitleggen in het 5e leerjaar. En eigenlijk heb ik zo'n mentaliteit gekweekt als ik jong was, dat iedere keer als er iets op mijn pad lag, een obstakel waar dan een mens zich door moest slaan, want dat gebeurt soms in het leven, dat ik daar eigenlijk een omwegje bij nam. En die omweg, dat was eigenlijk altijd een leugen. Als ik geen zin had om naar school te gaan, dan zei ik dat ik ziek was en dat ik 5 keer op een jaar, want 5 keer per jaar kun je dat doen zonder dat je een doktersbriefje nodig hebt. Als ik een nota had, dan vervalste ik mijn moeder haar handtekening. En op den duur werd dat iets waar ik op een heel rare manier heel goed in was. Dat was niet zomaar een leugen dat ik vertelde. Dat was eigenlijk een heel scenario dat ik rond een leugen breide, waarbij dat als ik tegen u zou vertellen, dat je zou denken van, dat kan niet gelogen zijn. Dat is zo goed verteld. Wie is dat er dan nu verzin? Wel, ik verzon zo'n leugens. En dat komt. En plots zijn je 18 jaar en moet je eigenlijk een heel belangrijke beslissing pakken in je leven. Maar zoals ik zei, ik was nogal een egotripperke. Dus eigenlijk heb ik die beslissing maar op 1 ding laten terugkomen. En dat was, hoe wil ik dat mensen mij zien? Ik wil dat mensen mij zien als iemand succesvol. Als die een slimme gast die ook iets met zijn verstand gedaan heeft, die een prestigieuze richting ging gaan studeren en daarna een super succesvol leven met een schone vrouw. En, alles dat hij maar kon krijgen, dat pakte ik in mijn leven. En ik ging de wereld wel even verslaan. En voor mij was dat geneeskunde. De droom van nu, topsporter voor jongetjes, dat was blijkbaar toch niet zo hoog gegrepen voor mij als voetballer. Dus ik mij naar een andere droom verzet en dat was dan arts. Maar arts, dat is voor mij het schoonste beroep ter wereld. Want je komt in contact met mensen, je bent een soort vertrouwenspersoon, zeker als huisarts, waarbij je niet enkel gezondheidsklachten, maar eigenlijk gewoon levensklachten binnenkrijgt. Daarnaast heb je ook een soort status binnen de gemeenschap, denk ik nog altijd. Het is niet meer de meneer dokter van vroeger, maar het is wel iets belangrijks. Het verdiende ook goed. Dat hele totaalpakket, dat was voor mij de schoonste job ter wereld. En dat is voor mij nu nog altijd zo, maar het is niet omdat je iets de schoonste job ter wereld vindt, dat dat ook een job is die voor u is weggelegd. En eigenlijk was ik niet volwassen genoeg om mij op dat moment de vragen te stellen die er echt toe doen op zo'n moment. Van, wat wil ik in het leven? Wat prikkelt er mij? Wat houdt er mij bezig? Waar word ik gelukkig van? Maar die vragen heb ik allemaal niet gesteld. Dus eigenlijk enkel bij die ene vraag gebleven. En geneeskunde begin studeren. Het eerste jaar deed ik dan nog pendelend vanuit West-Vlaanderen. En toen was er nog een zekere controle. Ik kon niet iedere dag thuis blijven, want anders ging dat wel een beetje opvallen bij mijn ouders. Af en toe zei ik wel een keer dat ik ziek was, of zei ik een keer dat de les was afgeschaft. Of zo. Maar de meeste lessen ging ik wel, maar dat was eigenlijk echt niets voor mij. Ik zat er totaal ongeïnteresseerd. Maar ik zat er wel en ik stelde mij daar eigenlijk weinig vragen bij. En tijdens dat eerste jaar heb ik eigenlijk voor de eerste keer ook echt een zeer ernstige leugen verteld. Ik moest een paper schrijven en dat was over een bepaald onderwerp. Je mocht dat kiezen, maar je moest dat onderwerp wel laten goedkeuren op voorhand. Ik was er niet mee bezig, dus ik wist dan natuurlijk weer niet dat ik dat moest laten goedkeuren. En 3 dagen voor een deadline denk ik van, oh shit, die paper, vlug nog iets uit mijn mouse schudden, indien en dan zie ik het wel op het feedbackmoment. Nu, zoals verwacht op het feedbackmoment, zit die vrouw aan de andere kant van de tafel en die zegt van, ja, eigenlijk was uw paper wel oké. Maar je hebt die onderwerp niet ingediend, dus we gaan u er niet kunnen doorlaten. Ik had natuurlijk al iets voorbereid voor dat moment. Dus ik zet mijn trieste stemmetje op en ik vertel dat er iets in mijn familie gebeurd was. En met die stem dus. Dat zeg ik totaal niet grappig, maar goed. En ik vertel je, er is iets in die familie gebeurd. Op het moment dat ik dat moest indienen, dat onderwerp, ik was volledig het noorden kwijt. En dan heb mijn vrienden echt op mij moeten inpraten, vanaf verder te doen met de richting. En dan heb ik die paper nog geschreven. En ik versta het als je mij er niet doorlaat, maar het was sterker dan mezelf. En zoals dat ik gehoopt had, reageert die vrouw heel moederlijk en empathisch. En die zegt van, ah jongen toch, je had dat moeten vertellen aan ons. Nee, wij weten dat wel, dat af en toe gebeurt, zo'n familiale kwesties. En bla bla bla, heel dat gesprek gaat verder. Ik sla de deur achter mij dicht van dat bureau met een grote grijns van, ach, ik heb mij er hieruit gezwanst. En s'avonds sta ik aan het oog op café in Doverpoort, ergens waarschijnlijk. En zit ik in geuren en kleuren tegen mijn vriend te vertellen hoe dat ik die arme vrouw om de tuin had geleid. Toen stond ik daar totaal niet bij stil, dat eigenlijk de eerste keer was dat eigenlijk het soort kwajongenslaagje van mijn leugens was verdwenen en dat eigenlijk iets heel frauduleus was beginnen worden. Want eigenlijk lieg je over iets heel serieus en je beseft het zelf niet eens. En op het einde van het eerste jaar had ik superveel herexamens, want uiteindelijk met leugens kleur je nog altijd niet de juiste bolletjes of geef je niet de juiste antwoorden op een antwoordblad. Dus ik had 8 herexamens, maar ik had wel een doel om plots toch een keer keihard te studeren. Want mijn pa, de afspraak was, als je niet erdoor zit voor al je vakken, dan mag je niet op kot. Dus ik een maand na keihard studeren. Want ik wou op kot, ik wou niet meer iedere week 1 keer kunnen weggaan en moeten vragen aan maten of dat ik kon blijven slapen. Ik wou vrijheid, ik wou op kot kunnen gaan. Dus ik heb een maand en een half keihard gestudeerd, voor alles erdoor, op kot. Maar zoals dat je waarschijnlijk wel beseft, om volledig de verkeerde beweegreden. Ik studeerde niet omdat ik die leerstof wou kennen of omdat ik later een goede dokter wou worden. Ik studeerde omdat ik op kot wou gaan. En toen is het eigenlijk volledig beginnen ontsporen, omdat ik plots in een omgeving zat waar dat eigenlijk mijn leugens welig tierden. Er was niets van controle meer. Er was geen moeder die 's ochtends aan mijn bed stond voor te zeggen van hey, moet jij niet naar Gent, maatje? Ik bleef gewoon liggen in mijn bed. Ik ging niet naar de les. Dus ik vertelde dus weekends tegen mijn ouders dat ik naar de lessen was geweest, terwijl dat geen waar was. Ik vertelde tegen studiegenoten dat ik dat eigenlijk allemaal zo niet echt iets voor mij was, die aulas. Ja, en die prof die zit te vertellen tegen 300 mensen nu. En we zijn allemaal cijfertjes op een stoelje. Ik ben een autodidact. Ik studeer aan mijn bureau of ik ga naar de bibliotheek en daar leer ik mijn cursussen. En die knikte een keer. Ja, oké, goed. En zelfs als het iets ingewikkelder werd, als ik bijvoorbeeld een praktijkles had in een klein groepje, dan zat ik bijvoorbeeld met iemand dat ik goed kende van Tielt en die zei van achter 5 lessen dat ik niet was komen opdagen van waar zit jij Michiel? Ja, dat is hier wel op aanwezigheid, je moet hier wel zijn. Maar ik was de eerste les dat ik mij vergist van lokaal en ja, ik zat dan bij een andere groep en ik blijf nu wel bij die groep zitten, want dat is gemakkelijker. Oei ja, maar die leerkracht blijft wel hun naam afroepen in het begin van de les. Ah ja, oei ja, ik heb dat nogthans al doorgegeven. Zo, dat zou niet goed doorgekomen zijn. Verstaande ik altijd wel iets klaar zitten. En dat was echt een rampjaar. Ik was na de examens voor een derde van mijn vakken erdoor. En toen wist ik van oké, als ik die puntenkaart laat zien aan mijn ouders, ja, dan mag ik volgend jaar niet meer op kot. Dus wat deed ik? Ik was daar toen zeer beredeneerd in. Want ik wist, als ik zeg dat ik er voor alles door ben, ja, dat gaat ook niet geloofwaardig zijn. Dus pakt 1 groot vak en 2 kleine vakjes. Dat is gelijk zoiets om teleurgesteld over te zijn, maar niet iets dat je volledig gaat afstraffen. En zo geschiedde. Mijn pa teleurgesteld, een beetje boos, maar goed, kan gebeuren. En dat werd erger en erger en erger, totdat ik eigenlijk in een soort web zat van al die leugens, want ik vertelde tegen die persoon dat en tegen die persoon dat, maar soms kenden die elkaar. Dus moest ik dan eigenlijk weer een draai eraan geven, zodat dat elkaar niet tegensprak of zo. En eigenlijk al de energie dat andere mensen staken in studeren en naar de les gaan, stak ik eigenlijk in het ophouden van schone schijn. En ik was eigenlijk iedere dag een put aan het graven voor mezelf, want ik won daar ook niets mee. Ik werd niet slimmer, ik raakte niet verder in de richting, ik werd er absoluut niet gelukkig van. Maar op een of andere manier was dat ik mijn alles, die leugen. Dat mensen dachten dat ik goed bezig was. Terwijl ik eigenlijk dat heel mijn bestaan een lege doos was. Want iedere dag lag ik tot 12 uur in mijn bed. Zet ik mijn laptop op mijn bureau. Keek ik elke aflevering van South Park. Speelde ik spelletjes die de tijd eigenlijk een vingerknip lieten voorbijgaan. En ging s'avonds ook weg in de Overpoort. Maar eigenlijk vertelde ik tegen niemand wat dat er echt aan de gang was. En dat zo, ja, ik was niet alleen, maar ik was wel eenzaam. Omdat ik tegen niemand vertelde wat dat er eigenlijk echt aan de gang was. En dat is heel dubbel, want je bent heel ongelukkig. En toch begrijp ik achteraf nog steeds niet waarom ik dat niet... Ik besefte dat wel dat ik ongelukkig was, maar toch kon ik dat niet loslaten. Omdat dat ook iets was dat vrij aan mij vastplakte. Binnen de familie was ik de studentengeneeskunde. Bij mijn maten was ik de speelvogel die er wel ging geraken. Hé, want het is wel een slimme gast. Zelf op de voetbal, als ik de bal had en er vroeg iemand een pas aan mij, dan was dat van, hé, dokter, ik sta vrij. Dat was mijn roepnaam. Dus overal was ik de student geneeskunde. En ik kon dat niet loslaten. Ik was bang dat als ik door de mand ging vallen en dat ging uitkomen allemaal, dat ik plots al mijn credibiliteit ging kwijt zijn. En zo ging dat verder en verder, tot dat plots op het einde van het 5e jaar, achter mijn herexamens, dat ik eigenlijk weer al klaar zit om mijn rapport te bekijken en weer al zit te pijzen van hoe ga ik dat nu weer verpakken bij mijn ouders, dat het eigenlijk niet zo goed was. En eigenlijk dachten die dat ik toen een jaarke of een dik jaar achter zat, terwijl ik eigenlijk 2,5 jaar achter zat en eigenlijk mijn bachelor nog niet aan. En dan komt niet enkel mijn rapport, dan komt er ook een melding bij die zegt: beste Michiel Martijn, je kunt niet verder doen, want je studiepunten zijn op. Shit. En mijn eerste idee is nog altijd, en dat kan ik eigenlijk nog altijd niet bij met mijn hoofd, dat mijn eerste gedachte was nog altijd: hoe kan ik hier een draai aan geven dat dat niet uitkomt? En dan heb ik daar echt 2 dagen over zitten pijzen van: wat een leugen kan ik hier nu nog gaan vertellen dat mijn ouders niet weten wat er in die 5 jaar gebeurd is. Maar ja, die leugen komt niet en ik besef van shit, dat is hier gewoon een muur waar ik op bots. En hier stopt het gewoon. En dan stuur ik een berichtje naar mijn ouders van: zijn jullie allebei thuis vanavond? Ik moet iets vertellen. Nu, denk de ouders die hier zitten, die weten als je zo'n berichtje krijgt van je kinderen, dat dat niet iets is waar je zo gerustgesteld door bent. Dus mijn pa die zat al heel de nacht te bellen en ik zou gewoon afleggen en kom thuis. En mijn pa staat in de living. En hij zegt tegen mij van: wat is er? En ik zeg van: ik wil wachten tot dat moeder hier is. En hij zegt: nee, ik ga je niet staan wachten tegen dat die een zonvloed komt, want ik weet dat die komt. Ga je mij nu vertellen. En ja, al die leugens komen er plots uit. En ik vertel het hem dat ik eigenlijk 2,5 jaar achter zit en dat ik nooit naar de lessen ging, dat ik zelf examens niet ging en dat wat mij allemaal niet boeide. En ik zeg mijn laatste woord en plots valt er zo een stilte. En mijn vader is iemand die op alles een antwoord heeft. Op alles. En op dat moment weet hij niet wat dat hij moest zeggen. En op dat moment beseft je eigenlijk pas echt wat hij gedaan heeft. Omdat je de mens die het liefste ziet, die alles voor je zou doen, die je hele leven eigenlijk gegeven heeft, die weet niet wat dat hij moest zeggen. En dat was echt iets dat mij keihard in mijn smoel sloeg, omdat ik mij plots al die schaamte voelde van: wat heb ik eigenlijk gedaan? En waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Waarvoor? Omdat mensen mij als een succesvolle gast zouden zien, terwijl ik er zelf niet gelukkig bij word. En dan is hij op mijn bal met een furie ontstoken, maar eigenlijk weet ik echt totaal niet meer wat dat hij toen gezegd heeft. Omdat ik eigenlijk zo eigenlijk bijna verdoofd was door die schaamte. En het enige dat ik nog weet is dat hij de deur toeslaat en dat mijn moeder en mijn zus denk een half minuutje later binnenkomen. En die zien mij zitten, ineengebogen, naar de grond aan het kijken. En mijn moeder legt haar arm op mijn schouder en plots is het een zondvloed, niet van woorden, maar van traan. En dat was een last van 1000 leugens die om een keer van mijn schouders afviel. En het vreemde is dat ik eigenlijk dacht dat iedereen daar heel boos om ging zijn. Dat mensen echt gingen zeggen van: hoe kan ik in godsnaam nog iets geloven van wat hij mij nu vertelt? Hij monster. En eigenlijk waren mensen niet boos. Mensen waren eigenlijk vooral teleurgesteld. Zeker mijn ouders, die hadden vooral het idee van: allee, wat voor ouders zijn wij dat ons eigen zoon dat niet tegen ons kan vertellen? En mijn maten dachten dat ook: wat voor vrienden zijn wij dat onze beste maat dat niet tegen ons kan vertellen? Wat dat eigenlijk ook weer dubbel pijnlijk is. Maar je wilde eigenlijk dat mensen boos zijn op dat moment, maar ze zijn het niet, ze zijn teleurgesteld. Dat is nog pijnlijker eigenlijk. En dan had ik voor mezelf zo uitgemaakt van: ik ga een band gaan werken. En eigenlijk op dat moment hebben mijn ouders gezegd: ga dat niet doen. Want je gaat er ook niet gelukkig van worden. En je bent iemand die ergens moet uitgedaagd worden in je denken. En een band wordt je niet uitgedaagd in je denken. Dus spijs er een keer goed over na. En als je nog iets wil studeren, dan is het nu de moment. Dan mocht je nog aan iets beginnen. Maar wat eigenlijk bizar is, achter dat je net hoorde het van je zoon dat hij 5 jaar op je kosten gelogen heeft en in zijn bedden lag te stinken. Maar dat is dus wat dat ze zeggen. En dan heb ik plots eigenlijk wel al die vragen gesteld dat ik eigenlijk op mijn 18e niet gesteld heb. Van, wat prikkelt er mij? Wat boeit er mij? Waar ben ik passioneel om? En plots, ja, was dat idee de journalistiek en ik ben eraan begonnen en dat was na zo'n ommezwaai. Dat was plots niet meer met tegenzin uit bed komen. Dat was plots gewoon, ah ja, oké, ik ga naar de les, want het interesseert mij. Dat was plots in het weekend thuiskomen bij mijn ouders en niet zeggen van, oh, laat mij gerust, ik wil het niet over geneeskunde babbelen. Dat was plots van, ah, oké, dat gedaan, oké, dat interview afgenomen, bla. Plots trok ik me niet meer weg in sociaal isolement, omdat het dan makkelijker was om te liegen, want dan, ja, als je alleen zit, dan moet je tegen niemand liegen. Plots was ik weer sociaal tegen mijn vrienden. Ik een vriendin leren kennen, wat dat in die periode ook nooit zou gelukt zijn, omdat ik, ja, een vriendin, dat is iemand die toelaat in je intiemste gedachten, en al mijn intiemste gedachten waren leugens, maar plots, ja, viel dat allemaal weg, vielen die puzzelstukjes in elkaar. En dan vorige zaterdag was dus de proclamatie en ben ik afgestudeerd. En dat ging allemaal voor niets. En stonden mijn ouders daar. Ongelooflijk trots. En dat was het beste gevoel. Dank. Kort op de naam.
Dat was het relaas van Michiel. Hij vertelde het in september van 2017 in Husset in Gent. Dat was op een van onze maandelijkse vertelavonden. Je hebt het gehoord, zijn verhaal start met een kleine leugen. Hij beschrijft dat zelf als de waarheid met een schoon strikje rond. En ik weet nog dat ik aan het luisteren was. Ik zat helemaal achteraan in Husset, zoals ik altijd doe, aan een tafeltje, helemaal achteraan te luisteren naar de verhalen met mijn ogen dicht. En ik dacht, ik weet dat nog, ja, dat klopt. Ik wil ook dat mensen mij als succesvol zien. Misschien wil iedereen dat wel aanzien worden als succesvol. En dan ga je al eens iets achterhouden of iets verbloemen of iets mooier maken dan het werkelijke is. En als dan natuurlijk de spuigaten uitloopt, dan beland je in een situatie zoals die van Michiel. En bij Michiel is gelukkig alles goed gekomen. Hij heeft zijn diploma journalistiek gehaald, dat heb je kunnen horen. En hij werkt ondertussen ook als journalist bij een Belgische krant. En wees gerust, ze kennen zijn verhaal daar, het heeft er ook in de krant gestaan. Je hoorde het, Michiel, dat is een goede verteller. Hij klonk helemaal op zijn gemak daar in Husset. Hij zat op een stoeltje helemaal vooraan en hij vertelde alsof hij nooit iets anders had gedaan. Misschien had hij het verhaal ook wel al 10 of 20 of 30 keer tegen zijn vrienden verteld, ik weet het niet helemaal. Maar als jij iemand bent die ook zo'n verhaal heeft, dat geeft niet als je dat al 30 keer verteld hebt of misschien dat het al eens in de krant heeft gestaan. Voor mij geeft dat niet. Als je zin hebt om dat verhaal eens te brengen bij Relaas, dan kan dat. Je kan ons gewoon een mailtje sturen. hallo@relaas.be is dat. Of je kan ons via de Facebook Messenger lastigvallen of via onze website een formuliertje invullen. Dat mag allemaal. Relaas bestaat uit een hele groep mensen. Allemaal mensen met hetzelfde doel, namelijk andere personen, andere mensen aan jou voorstellen aan de hand van hun verhaal. En dat doen we door maandelijks een vertelavond te organiseren, misschien weet je dat al. Maar we hebben ook wekelijks een podcast. En tegenwoordig brengen we ook de verhalen op sociale media, Facebook, Twitter, Instagram, noem maar op. En daarvoor hebben we een heel team en ik sta erop om ze altijd te bedanken. Evita Nocent, Anneleen Schelstraten, Timo van de Voorde, Sarah de Moor, Charlotte Huigen, Wouter Dupré, Sarah de Smet, Egwin Gontier, Lee Haman, Dieter van Huffel, Ruby Bernabeu Plaus, Stefan Greijaert, Sarah Latré, Philip Cox, Marleen Michels, Katlijn de Vries, Steve Konaar en ikzelf ben Pieter Blomme. En we hebben tegenwoordig ook een stagiair. Dag Sarah. Sarah heeft ervoor gezorgd dat onze verhalen ook op YouTube staan tegenwoordig. Dus als je af wil van jouw podcast-app en je hebt gewoon zin om ze op YouTube te beluisteren en te bekijken, dan kan dat. Bedankt om te luisteren naar ons verhaal en tot de volgende keer.